gaan vanmorgen verder met het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen uit het derde hoofdstuk daarvan de eerste 12 verzen. De schriftlezing die we u noemden is Matteüs 3, vanaf vers 1 tot en met vers 12.
En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en heel Judea, en het hele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop overkomen, sprak tot hen, gij adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
Geliefde gemeente, in gedachten gaan we naar Colmar. Een plaatsje in Frankrijk, niet al te ver bij Straatsburg vandaan, iets onder Straatsburg. Daar gaan we een museum binnen, het Unterlinden Museum. Het is een kunstatelier. En wanneer we daar dan onze weg zoeken door dat museum, dan stuiten we op enig moment op een schilderij van Matthias Grunewald. Een Duitse schilder. En Matthias Grunewald, schilder uit de 15e eeuw, heeft een prachtig schilderij gemaakt met daarop een afbeelding vanuit de Bijbel. Een Bijbelstafereel. Het is een drieluik. Met op het middelste paneel Jezus Christus en dien gekruisigd. De Heere Jezus die hangt aan het kruis op de heuveltop van Golgotha. En wanneer we in gedachten voor dat schilderij gaan staan en onze blik als het ware gericht is op de Heer Jezus, dan zien we dat rechts van het kruis een persoon staat afgebeeld die wijst naar dat kruis. Het is Johannes de Doper. Maar jongens en meisjes, wanneer we goed zouden kijken naar die afbeelding en we zouden heel goed kijken naar die hand van Johannes de Doper, de vinger waarmee hij wijst, dan zouden we zeggen, dat klopt niet helemaal. Die vinger is niet helemaal in verhouding geschilderd. Want die wijsvinger die de schilder heeft gemaakt is veel groter dan de rest van de hand. Het is niet helemaal in verhouding, zouden wij zeggen. En tegenwoordig zou een jongere misschien wel zeggen, het lijkt wel alsof het gemaakt is met AI. Het lijkt wel nep. En toch, gemeente, heeft die schilder dat bewust zo gedaan. Matthias Grunewald wilde namelijk zeggen met deze schildering, de prediking van Johannes de Doper, de preken die hij voordroeg, zijn als het ware één grote vingerwijzing naar Christus. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En daar hopen we vanmorgen ook iets van te zien. Wanneer we, net als de vorige keer tijdens de Amstdragerverkiezing, opnieuw mogen stilstaan bij het leven van Johannes de Doper. En daardoorheen ook zien het werk van degene wiens weg hij heeft voorbereid, Jezus Christus. En we stilstaan bij Matteüs 3. En dan wil ik vanmorgen met u stilstaan bij enkel de eerste drie tekstversen. Dus Matteüs 3, en daarvan de eerste drie versen, dat is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmorgen. Ik schrijf als thema, als opschrift boven de prediking, een roepende in de woestijn. Een roepende in de woestijn, en we zullen zo ook wel horen hoe we bij dit thema zijn gekomen. Een roepende in de woestijn. Drie gedachten. Allereerst letten we op de plaats van Johannes. We hopen te zien vanuit vers 1 waar Johannes dienst doet. Waar hij preekt, waar hij werkt. Vers 1. In onze tweede gedachte letten we op de prediking van Johannes. Dat is het tweede vers met name. En dan hopen we ook wel wat lijnen te trekken naar de rest van het hoofdstuk. En tot slot letten we op de persoon van Johannes en dat hopen we te belichten vanuit vers 3. Dus allereerst de plaats en onze tweede gedachte de prediking en tot slot de persoon van Johannes. En we doen dat alles onder het opschrift, onder het thema vanmorgen van een roepende in de woestijn. Matteüs begint ons gedeelte en we hebben het met elkaar gelezen met en in die dagen. Wat voor dagen zijn dat geweest? Waar doelt Matteüs op als hij ons meeneemt naar die dagen? Wel, dat weten we niet helemaal zeker. Het kan zijn dat Matteüs ons bepaalt bij het laatste vers van het vorige hoofdstuk, waarin het gaat over de Heer Jezus die woont in Nazareth en opgroeit als een Nazarener. Het zou kunnen dat Matteüs ons daarbij wil bepalen dat het in diezelfde dagen is dat Johannes optreedt in de woestijn van Judea. Maar het kan ook een algemene tijdsaanduiding zijn dat datgene wat nu plaatsvindt daadwerkelijk is gebeurd en plaatsvindt in de dagen die Matteüs nu gaat beschrijven. Maar met die enkele woorden wordt geschetst en geschilderd dat Johannes de Doper dienst doet in de woestijn van Judea. En voor ons is dat misschien wel wat abrupt. De geschiedenis van Johannes de Doper komt voor ons besef misschien wel ineens uit de lucht vallen. Ja, want we lezen bij Matteüs de Evangelist helemaal niets over de ouders van Johannes de Doper. We lezen in dit evangelie ook niets over de geboorte van Johannes de Doper, hoe bijzonder die ook was. En we lezen ook niets over de jeugd en de opvoeding van Johannes de Doper. Eigenlijk laat Matteüs dat allemaal rusten. Hij beschrijft dat niet. Hij laat die achtergrond helemaal liggen. Kunnen we dan niet iets meer zeggen over de tijd waarin Johannes de Doper dienst heeft gedaan? Jawel, want u weet dat we daarbij stil hebben gestaan bij het leven van Johannes de Doper. Toen hebben we met name de lofzang van Zacharias overdacht vanuit Lucas 1. En toen bleef er nog één tekstvers liggen. Dat hebben we toen laten rusten, dat weet u nog wel. Vers 80 van Lucas 1. Kijk, en dat vers wil ik er nu vanmorgen bij halen als het gaat om de dagen waarin Johannes de Doper dienst doet. Want wat voor tijd is dat geweest? Welke tijd gaat er vooraf aan de dienst van Johannes? Wat is de achtergrond van de bediening van Johannes? Lucas 1 vers 80. En het kinderke wies op, dat is Johannes. En werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Johannes de Doper is dus voorafgaand aan zijn bediening, zijn openbare optreden, in de woestijnen geweest. Dan moeten we denken aan de woestijn die, wanneer we op de kaart zouden kijken, links ligt van de Dode Zee. Vanuit uw perspectief gezien links van de Dode Zee. Ook wel ten noorden van de Dode Zee, de woestijn van Judea, andere plekken die woest en dor zijn. Daar is Johannes jarenlang geweest in de afzondering, in de eenzaamheid. En Johannes is ook in de eenzaamheid geweest, naar alle waarschijnlijkheid, omdat ook zijn ouders al vroeg zijn overleden. Zijn ouders waren al op leeftijd toen hij geboren werd, Verklaarders denken soms aan de leeftijd van in de 80. Dus we mogen vrijmoedig aannemen dat Zacharias en Elisabeth al vroeg overleden zijn. De mensen werden in de tijd van het Nieuwe Testament niet zo oud. Dus Johannes heeft verbleven in de woestijnen, in de afzondering, in een dor gebied, ver weg bij de beschaving. En daarna is hij in het openbaar gaan werken, gaan preken, gaan dopen. Geliefde gemeente, ik geloof dat hier een heenwijzing ligt naar het ambt van ouderling, diaken en ook predikant. We zien in het leven van Johannes de Doper dat hij een poos in de afzondering is geweest, voordat hij publiekelijk zijn ambt ging uitoefenen. In die stilte heeft hij ongetwijfeld gemeenschap gehad met de Here. Dat kan niet anders. Johannes is een man geweest die vanaf de moederschoot vervuld is met de Heilige Geest. Dus het kan niet anders of hij is in die eenzame momenten dat hij alleen was betrokken geweest op de hemel. Thomas Scott, een bekende Engelse Bijbelverklaarder, heeft gezegd: Johannes de Doper is tot een bijzondere mate van afsterving aan de wereld gekomen. En Matthew Henry zegt het ook met hele mooie woorden. De heiligen, Gods kinderen, komen tot een hoge trap van gemeenschap met de hemel, als ze zich afzonderen van het rumoer van de wereld. En geliefde broeders, daarmee gaan we ook in het spoor van de Heer Jezus. Want voordat Christus zijn eerste discipelen riep, was hij een nacht over in gebed. Heeft hij het aangezicht van zijn vader gezocht. Eenzaam op een berg heeft hij gebeden. En daarom hoort er aan de bediening allereerst bezinning vooraf te gaan. Bezinning gaat vooraf aan de bediening. En ik geloof dat de broeders die zojuist hun ja-woord hebben gegeven of dat opnieuw mochten doen, dat deze broeders zich ook oprecht hebben bezonnen op hun ja-woord. We hebben echte overtuiging, ook de broeders die herbevestigd zijn, dat ze dat niet lichtvaardig hebben gedaan. We hebben redenen om aan te nemen dat ze de stilte hebben opgezocht en hebben geworsteld voor het aangezicht van de Heer, ook wanneer ze werden gevraagd opnieuw ja te zeggen. Was geen lichte zaak voor de broeders. En we mogen ook aannemen dat broeder van de Weert ook eerst de stilte heeft opgezocht. Heren, wat wilt u dat ik zal doen? Bezinning gaat vooraf aan bediening. Maar het gaat niet alleen vooraf aan de bediening, geliefde broeders. We zullen ook tijdens onze bediening bezinning elke keer weer nodig hebben. Wanneer we ons voorbereiden op datgene wat gezegd moet worden. Op datgene wat gesproken moet worden. Op datgene wat gebeden moet worden. Daar horen we ons in de stilte op voor te bereiden. Dominee Veldkamp, een gereformeerde predikant van jaren terug, die heeft eens gezegd: wee diegene die zich niet voorbereidt op het gebed. Heel praktisch. Wee diegene die zich niet voorbereidt op een gebed. Bezinning gaat vooraf aan de bediening. Bezinning is ook nodig tijdens de bediening. Kunnen we nog meer zeggen over de tijd waarin Johannes heeft geleefd? Kunnen we nog meer zeggen over die dagen? Ja, want ondanks dat Matthäus daar niet over schrijft, zegt Lucas daar nog wat over. Grijp ik nog eenmaal terug op het evangelie van Lucas. En dan kijk ik met u naar hoofdstuk 3. Lucas schrijft daar in hoofdstuk 3, in de eerste versen, iets over de tijd waarin Johannes de Doper dienst doet. En dan klinken er, wanneer u met mij meeleest, allemaal grote namen. Het gaat over keizer Tiberius. Het gaat, jongens en meisjes, over Pontius Pilatus. Het gaat over Herodes, de viervorst, de man die regeerde over een groot gebied. Het gaat in vers 2 over Annas en Caiaphas. Dat zijn godsdienstige leiders. Ja, Lucas bepaalt ons, als het gaat over de tijd waarin Johannes de Doper dienst doet, dan bepaalt Lucas ons bij politieke namen en bij godsdienstige namen. En hij neemt ons als het ware mee naar het godsdienstige hart van Jeruzalem. Het godsdienstige hart van Israël. Daar waar de hoge mannen de scepter zwaaien, waar ze op de troon zitten. Maar ook daar waar de tempeldienst plaatsvindt, waar de schriftgeleerden hun werk doen, waar de boekrollen opengaan. Het politieke hart van Israël, het godsdienstige hart van Israël. Daar legt Lucas, als hij de tijd beschrijft van Johannes de Doper, de vinger bij. Maar waar doet Johannes dienst? Waar doet Johannes de Doper dienst? Doet hij dienst in het godsdienstige hart van Israël? Doet hij dienst in Jeruzalem, de hoofdstad van het Rijk, waar inderdaad die grote namen zetelen en regeren? Waar inderdaad de schriftgeleerden en de overpriesters hun werk hebben? Nee, daar doet Johannes niet dienst, want Matthäus zegt, en dan zijn we weer terug bij ons gedeelte, dat Johannes de Doper predikt in de woestijn van Judea. Hij doet dienst, inderdaad, in die woestijn waar hij al zoveel jaren heeft verkeerd en verbleven. Ik heb dat eens rustig op me laten inwerken, gemeente, deze woorden. En ik wil vanmorgen heel voorzichtig vragen aan u, zou hierin ook niet een stil verwijt kunnen liggen? Dat Johannes de Doper in de woestijn verkeert, een plaats van afzondering. En zeker de woestijn is ook een verwijzing naar de voorbereiding op het beloofde land. Denk maar aan het volk Israël, die ook door de woestijn trekt. Maar zou hierin, geliefde gemeente, ook niet een stil verwijt kunnen liggen naar Jeruzalem? Godsdienstig hart, politiek hart, maar Johannes doet er geen dienst. De overpriesters en de schriftgeleerden, we weten het, gemeente, want we hebben het onlangs gehoord, ze wisten feilloos te citeren waar de Messias geboren moest worden en zou worden. Maar ze hebben niet gebogen voor het kind. Herodes, zijn naam klonk net, grote naam. Maar hij heeft geprobeerd, we hebben het vorige week nog gehoord, om de Heer Jezus om het leven te brengen. Zou er niet een stil verwijt in liggen dat God nu om Jeruzalem heen gaat, dat godsdienstige politieke hart van Israël, en dat hij zijn bediening in deze ogenblikken verplaatst naar de woestijn van Judea? Geliefde broeders, als we die lijn mogen trekken, en ik doe het in voorzichtigheid vanmorgen, maar dan heeft ons dat ook wel wat te zeggen. Het zegt iets over de kerk. En dan zitten we eigenlijk midden in de actualiteit van vandaag. Want wij, ik zeg het maar in de eerste persoon meervoud, wij moeten constateren dat de kerk in onze handen niet veilig is. Ook de christelijke gereformeerde kerken, ze zijn in onze handen niet veilig. Kerkelijk, persoonlijk en ambtelijk moeten we in de schuld komen voor de Heere. We zijn niet op onze plaats met elkaar. Maar ondanks dat wil de Heere toch doorgaan met zijn werk. Wil de Heere toch doorgaan met zijn bediening. Wil de Heere gebruik maken van mensen van vlees en bloed. Nee, geen Gabriël allereerst, die vanmorgen ja-woord heeft gezegd. Geen Michael, een vooraanstaande engel, die vanmorgen werd gevraagd om het ja-woord te geven. Nee, eenvoudige mensen van vlees en bloed. De Heer wil ook in deze tijd nog doorgaan met zijn uitbreiding van zijn koninkrijk. De plaats van Johannes. De woestijn van Judea. Kunnen we er nog iets meer van zeggen, jongens en meisjes? Als het gaat om de plek waar Johannes de Doper heeft gewerkt. Jullie zeggen vanmorgen dat is bij de Jordaan. Precies. En dat is nu de plek waar het volk Israël, het beloofde land, naar binnen ging. En hoe kom je in het beloofde land? Hoe komen wij in het beloofde land? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De prediking van Johannes. Vers 2. Matthäus zegt daar, en zeggende. Daarvoor heeft Matthäus gezegd, predikende. Wanneer u gevoel heeft voor taal, dan ziet u dat predikende en zeggende doorgaande werkwoordsvormen zijn. Johannes was predikende, zeggende, hij was daar voortdurend mee bezig. Voor degene die van taal houden, hier staat een participium, een doorgaande werkwoordsvorm. Johannes is voortdurend bezig geweest met preken. Preken, preken. Zeker, hij wordt de doper genoemd, omdat dat ook zijn bediening heeft gekenmerkt. Hij doopte ook veel, maar zijn leven is ook gekenmerkt geworden door prediking. Wat voor prediking? Vers 2. Bekeert u. Natuurlijk heeft Johannes wel meer woorden gebruikt. Zijn preken zijn echt wel langer geweest dan deze enkele woorden. Maar als Matthäus die woorden moet samenvatten, dan zegt Matthäus, we kunnen die prediking van Johannes samenvatten in enkele woorden. Namelijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat is dat bekering, jonge mensen? Betekent bekering dat je tot het inzicht komt dat je iemand pijn hebt gedaan? Dat is het niet, want mijn tandarts doet mij ook regelmatig pijn. Daar hoeft hij zich niet van te bekeren. Betekent bekering misschien dat ik ergens spijt van heb? Nee, dat betekent het ook niet. Jij hebt misschien gisteren wel iets gekocht waar je nu alweer spijt van hebt. Betekent het misschien een soort zelfaanklacht, dat ik mezelf veroordeel, dat ik bepaalde dingen echt anders had moeten doen, een soort wroeging? Is dat bekering? Nee, want dat zien we ook in het leven van Judas Iscariot. Hij heeft zelfverwijt, zelfaanklacht, maar hij brengt zichzelf ook om het leven. Dat is het ook niet. Wat is het dan wel, gemeente? Wel, als ik het in enkele woorden mag schetsen vanmorgen, dan is het een radicale ommekeer tot de Heer. Ik sta met mijn hele persoon, met mijn hoofd, met mijn hart en met mijn handen, met de rug naar de levende God toe. Ik wil van hem niet weten en ik moet van hem niet weten. En ik wandel mijn weg bij hem vandaan. En nu moet ik, geliefde gemeente, niet een kwartslag draaien, want dat is niet genoeg. Nu moet in mijn leven dat wonder gebeuren, dat ik 180 graden ga draaien. Hoe gaat dat dan? Wel, gemeente, wanneer de Heilige Geest in mijn leven gaat werken en in mijn hart gaat werken, dan ga ik daadwerkelijk iets van God zien zoals hij is. Dan kan ik heel veel preken van hem hebben gehoord en over hem hebben gehoord, maar dan bleef dat altijd nog buiten mij. Maar dan ga ik daadwerkelijk zien hoe hij is. Dat de Heer heilig is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij goed is. Dat hij rechtvaardig is, maar ook genadig, barmhartig. En dan zeg ik maar ik mag er eigenlijk geen tegenstelling tussen maken. Hij is het allemaal. Het is niet in tegenspraak met elkaar, zijn rechtvaardigheid en zijn genade. Maar in dat licht, hoe ik God dan ga zien, ga ik ook zien wie ik zelf ben. Niet heilig, niet rein, maar onheilig, onrein, niet rechtvaardig. Ik kan voor hem niet bestaan. En in die weggemeente wordt er dan een weg gebaand, en ik hoop er zoveel iets meer over te zeggen, naar de Heer Jezus, naar Christus, het Lam van God. En die bekering, gemeente, is nu nodig in ons leven. Ook wanneer ik altijd netjes binnen de lijntjes heb gekleurd, ook wanneer ik altijd goed ben geweest voor mijn buurman, ook wanneer ik nooit gevloekt heb, altijd ieder het zijne heb gegeven, altijd netjes heb geleefd, gemeente, laten we eens kijken naar wie Johannes de Doper zijn prediking richt. Kijkt u eens met me mee naar dit gedeelte. Johannes de Doper die ontmoet in vers 5 mensen uit Jeruzalem en uit geheel Judea. Dat zijn, en dat is eerder gezegd, maar ik herhaal dat bewust nog een keer, dat zijn mensen die besneden zijn, die bekend zijn met de tempeldienst, die naar de synagoge gingen, die bekend waren met het Oude Testament, Die mensen zijn tot Johannes uitgegaan. Zij moesten zich bekeren. En kijkt u dan ook nog even met me mee naar die anderen die na Johannes toekomen. In vers 7 gaat het over Farizeeën en Sadduceeën. Wij zouden zeggen, dit is het keur van het godsdienstige leven, het crème de la crème, de upper ten. Maar u weet wat Johannes de Doper tegen deze mensen zegt. En als u het niet weet, kunt u het nog een keer lezen in vers 7. Gij adderen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? En inderdaad, dat heb ik vaker gezegd, ik zou het tegen u niet durven zeggen, maar hier worden deze mensen, die godsdienstige mensen, uitgemaakt voor adderengebroedsel. We zouden zeggen, jonge adders, die net geboren zijn. Venijnige dieren, giftige dieren, walgelijke dieren. Johannes zegt tegen die godsdienstige mensen, jullie zijn adderengebroed. Gemeente, het maakt ons duidelijk vanmorgen dat wanneer wij geboren zijn, wij niet zo kunnen sterven als dat we ter wereld gekomen zijn. Maar dat er altijd bekering nodig is. Altijd. U zegt, maar ik kan me niet bekeren. U hebt gelijk. U kunt uzelf niet bekeren. Bekering is Gods werk. En dan hebt u, als u dat zegt en ook terecht zegt op grond van de Bijbel, heel veel teksten mee. Want mijn hart moet vlees gemaakt worden. Mijn hart moet besneden worden. Mijn hart moet nieuw worden. Mijn hart moet omgebogen worden. Allemaal Bijbelse voorbeelden die ik nu gebruik. En toch, gemeente, komen we daar vanmorgen niet mee weg. U komt er vanmorgen niet mee weg door te zeggen, God moet het doen. U komt er vanmorgen niet mee weg door te zeggen, ja, maar er moet toch een wonder in mijn leven gebeuren. U komt daar vanmorgen niet mee weg. Echt niet. Er klinkt zo'n 140 keer bekeert u in de zin dat een mens dat moet doen. En zo'n 6 keer dat de Heilige Geest eraan te pas moet komen. Dominee, u legt vermogens in de mens. Gemeente, ik laat de Bijbel spreken vanmorgen. Zeker, het is een eenzijdig Godswerk. Zeker is het werk van Gods Heilige Geest. Zeker. Maar niettemin klinkt vanmorgen volledig de oproep, bekeert u. Niet wordt bekeerd, bekeert u. Gebiedende wijs, bevel. En wanneer u blijft zeggen, ja, maar God moet het doen, ik kan me niet bekeren, en uw leven kabbelt daarmee rustig voort, dan komt u er op de jongste dag niet mee weg door te zeggen, ja, Heere, maar ik kon me niet bekeren. Ik sta wel aan uw linkerhand, maar ik kon het echt niet. Dan zegt de Heere, en ik zeg het met ernst, gemeente, maar ook met klem, dan zal de Heere niet tegen u zeggen, u hebt gelijk, u kon het inderdaad niet. Maar dan zal de Heere heel persoonlijk tegen u zeggen, je hebt het niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En kom daar maar mee in de klem, als het nodig is. Kom daar maar mee voor Gods aangezicht. Als moet. Heere, geef toch wat u vraagt. En vraag daarna wat u geeft. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Want de koning komt. Vers 2. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ik stip het aan, gemeente. Ik moet het ook aanstippen, zie ik. De koning komt. En neemt u dan nog even in gedachten, gemeente, de komst van een koning. Ik heb het verschillende malen mee mogen maken in Groningen. Koningin Beatrix hebben we mogen ontvangen. Koning Willem-Alexander hebben we verschillende malen mogen ontvangen. Ik ben er getuige van geweest hoe ze door de straten van Groningen gingen. En we stonden daar, jonge mensen, soms in vol ornaat voor het koningshuis. Maar daar stonden we wel met het gezicht naar de koning toe. En nu moet je eens voorstellen dat de koning komt. Alles is voorbereid en de straten stromen vol en de hele stad kleurt oranje. En de koning komt door de straten met zijn familie en het publiek staat zo. Met de rug naar hem toe. Gemeente, dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Dat kun je koning Willem-Alexander niet aandoen, maar dat kun je nog minder de koning der koningen aandoen. En u zegt Johannes, hier bekeert u, draai u om, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning komt, het koninkrijk breekt aan. Gemeente, ik moet mijn tweede gedachte afronden. Dat doe ik met een toepassing opnieuw richting de broeders. Ik sluit mezelf erbij in. Geliefde broeders, wij moeten keer op keer wijzen, tijdig en ontijdig, op het belang van de bekering. We mogen en we moeten vragen naar woordvrucht, maar we mogen en moeten ook altijd vragen naar de bekering in het leven van hen die onder onze hoede zijn gesteld. In liefde, in teerheid, in zorgvuldigheid, maar we worden er wel toe opgedragen om daarnaar te vragen. Mijn broeder, mijn zuster, hoe ligt het bij u? Hoe ligt het nu voor de eeuwigheid? Want er staat een eeuwigheid op het spel. De koning komt. De koning komt. Ik ga naar mijn derde gedachte. Vers 3. De persoon van Johannes. En we stoten door naar de persoon van Christus zometeen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet zeggende, de stem des roepenen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. U treft hier een profetie van Jesaja. Jesaja heeft geprofeteerd zo'n 600 jaar voordat Johannes de Doper kwam. Johannes de Doper die heeft in deze profetie gezien dat hij degene is die de weg moet bereiden voor de Heer Jezus. Wanneer we een ander gedeelte parallel opslaan, dan zien we ook dat Johannes deze woorden zelf heeft gebruikt. Matthäus beschrijft het, dat Johannes als het ware de vervulling is van die profetie. Maar geliefde gemeente, zegt Johannes nu, ik ben de beloofde profeet. 600 jaar geleden is er van mij gesproken. Ik ben de koninklijke heraut. Ik mag de rode loper uitleggen voor de Heer Jezus. Dat mag ik doen. Nee. Hoe noemt Johannes zich hier? Johannes noemt zich hier vanmorgen, gemeente, niet meer dan een stem. Ik ben niet meer dan een stem. En daar getuigt niet alleen deze woorden van. Nee, wanneer we kijken naar het leven van Johannes, dan getuigt alles ervan dat Johannes als het ware zegt, ik ben maar een stem. Ik ben maar gering. Ik ben maar klein. Ik ben maar nietig. Laten we er eens naar kijken. Wat draagt Johannes? Draagt hij, jonge vrienden, een Italiaans maatpak uit Milaan? Nee. Kleding van kamelenhaar en een leren gordel. Eenvoud. Ootmoed. Wat eet Johannes eigenlijk? Snijdt hij een lekker stukje vlees aan, zoals wij dat straks weer mogen doen? Nee, hij eet sprinkhanen en hij eet wilde honing. En ik heb het misschien eerder tegen u gezegd, sprinkhanen lachen mij niet toe. En daar verandert een vleugje honing ook niets aan. Maar Johannes heeft het gegeten. Het hele leven van Johannes de Doper is een leven geweest waarbij hij zichzelf als het ware heeft weggecijferd. Hij heeft in alle eenvoud, in alle soberheid geleefd. En daarbij heeft Johannes steeds van zichzelf afgewezen. Die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om zijn schoenen hem na te dragen. Hij moet wassen, hij moet toenemen, hij moet groter worden, ik moet minder worden. Johannes de Doper, gemeente, heeft met zijn hele leven, met zijn hele handel, met zijn hele wandel, met zijn woorden laten blijken, ik ben maar een stem. Geliefde broeders, kijk u nog één keer aan vanmorgen. Hier in de kerkzaal. Wij zijn niet meer dan een stem. Een stem die even klinkt, maar een stem die daarna ook weer verklinkt. En tegelijk wil de Heere nu gebruik maken van die stem. Want anders zou ik de Heere vanmorgen tekort doen. Hij bedient zich wel van onze stem. Want hoe zullen ze horen indien hun niet gepredikt wordt? En het geloof is wel degelijk uit het gehoor. Dus de Heere wil nog de menselijke stem gebruiken, ook vanmorgen. Om wat te doen? Ja, dat is het laatste. Om te bereiden de weg van de Heere en zijn paden recht te maken. Wat deed een heraut, jongens en meisjes, die aan de koning vooraf ging? Wel, ik las bij een verklader dat hij de weg vlak maakt. Hij zorgt ervoor dat kuilen weer opgevuld worden. Dat scherpe stenen worden weggehaald. Dat afval uit de weg wordt geruimd of wordt verbrand. De weg wordt vlak gemaakt, wordt recht gemaakt, wordt geëffend, zodat de koning daar overheen kan treden. Hoe doet Johannes dat dan? Hoe bereidt hij dan de weg van de Heere? Ja, dan moeten we wel heel eerlijk zijn. Dat heeft Johannes gedaan als een ontdekkende prediker. Adren gebroedsel. Dat heeft hij gedaan als een radicale prediker. Breng dan vruchten voort die de bekering waardig zijn. En dat heeft Johannes ook gedaan met klem. Want de bijl ligt alreeds, we hebben het gelezen, aan de wortel van de bomen. Er is haast nodig. De bijl ligt al klaar om gehanteerd te worden. Om die boom die geen vrucht voordraagt, om te houden. En de prediking van Johannes is ook heel eerlijk geweest, want hij heeft het inderdaad, wanneer het gaat over de Heer Jezus, over kaf dat van het koren gescheiden wordt, en dat kaf zal eindigen in het vuur. Zo heeft Johannes de weg bereid. Voor wie? Voor de koning. Voor wie? Ja, voor het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Want door die manier van prediking, doordat Johannes zo te werk ging, werd de wond opengelegd. En kregen de mensen, door het werk van Gods geest, last van hun zonde. Kregen ze behoefte aan een medicijn. Kregen ze behoefte aan de medicijnmeester zelf. En dat heeft Johannes daarom ook mogen doen. Steeds weer opnieuw. Zie het Lam van God. Zie het Lam van God. En wanneer u dan voor uzelf dit gedeelte na zou lezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Dan ziet u dat Johannes de Doper niet bang was voor herhaling. Want de ene dag wees hij op Christus en klonk het uit zijn mond, zie op hem. En de dag daarna klonk exact dezelfde preek weer. Zie op het Lam van God. Hij herhaalde. En dat is dan echt het laatste vanmorgen. We hebben vorig jaar zo'n beetje rond deze tijd gezien. Dat de ene keer de Heer Jezus naar Johannes toekwam. En Johannes wees op het Lam. Maar dat de volgende dag de Heer Jezus voorbij ging. En Johannes wees op het Lam. Weet u het nog? En dat leert me dan. Samen met de broeders waarmee we mogen dienen in het ambt. Dat we altijd mogen en ook altijd moeten wijzen op het Lam. Wanneer Christus naar ons toekomt, hij merkbaar aanwezig is in ons leven. Maar ook wanneer we dat minder ervaren in ons leven. Tijdig, ontijdig, wijzen op het Lam van God. Opdat er een volk zalig zal worden. De grote koning mag gaan dienen. En in de hemelse troonzaal eenmaal het lied mag aanheffen. Wat voor lied? Het lied van Mozes en het Lam.